Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geweten zullen we gaan zingen, Psalm 97, en daar van het zesde en het zevende vers, 97, het zesde en het zevende vers, waarvan de eerste regels luiden: beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer. En het zevende vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, de versen 6 en 7. Gebeten doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. Hebreeën 9. En dan beginnen we in dat hoofdstuk te lezen bij het 11e vers. Hebreeën 9 vanaf het 11e vers. Daar lezen we het woord van God als volgt. Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomt. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd? Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beiden het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen, door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we worden de zondag aan zondag nog altijd aan herinnerd dat er een virus rondwaart. Het griezelige van dat ding is dat je hem niet ziet en dat je hem niet ruikt. En als je hem binnenkrijgt, dan proef je hem niet, je merkt het niet, maar je komt er wel achter. En daar zijn we allemaal wel wat bang voor. Dat moeten we niet krijgen, dat virus. Terwijl dat toch vreemd is, heren, want er is een ander virus en dat hebben we allemaal al lang. Dat is het virus van de zonde. Daar bestaat geen vaccin tegen, er is geen genezing aan onder de mensen. En we hebben het allemaal over elkaar er niet op aan te kijken. We steken elkaar ook vrolijk aan als dat zo uitkomt. Maar het vreemde, we zitten er doorgaans niet mee. Van nature maakt geen mens zich er druk over. Tot en met in de kerk toe. Maar heren, u maakt zich er wel druk over. Want u bent een heilig God en u kunt geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom is er bij u een heel andere weg. En dat is niet de weg van zorg nou dat je eerst dat virus van de zonden is wegkrijgt en dan kunnen we verder praten en afspraken maken, mensenkind. Nee, dat is een van uw kant volkomen uitgewerkt plan. U, de heilige God, u hebt gezorgd voor vergeving, voor genezing, voor een eeuwig leven waar geen virus meer iets aan kan doen. Waar niks meer kan vernielen, waar geen leed meer zal zijn, geen tranen gelaten, waar het volmaakt zal zijn, waar u zelf zult zijn, alles in alle. En heren, dat wondere woord van uw evangelie, daar komt u ons ook vanavond voorhouden. En nou vragen we van u, geef dat het kracht doet. Want door onze natuur maken wij uw wonderbaar evangelie als vanzelf krachteloos. Maar geef dat het kracht mag doen, ons leven verandert. En dan zullen we vanavond een deel van de leer van de kerk behandelen. Op basis van uw woord en heren, leid ons dan. Wees met ons zoals we hier bij elkaar zitten vanavond, maar wees ook op al die plaatsen thuis waar we meeleven met de dienst van het woord, meeleven met de gemeente hier, meeleven, maar we kunnen en we mogen er niet bij zijn. Maar heren, wat een zegen dat dit nog kan. Zegen ons dan. En dan moet u dat niet doen om onze verdiensten, dat kan ook helemaal niet. Maar zou u ons willen zegenen vanwege uw vrije genade. En laat ons die zien vanavond, opdat onze harten verheugd worden en uw naam geprezen. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, vanavond is me verteld, is aan de beurt zondag 25 van de catechismus. Die gaan we dan ook behandelen. En die gaan we eerst dan maar eens lezen, zondag 25 van de catechismus. Dat zijn een viertal vragen, 65, 66, 67 en ook nog 68. Eerst 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? En dan zegt het antwoord, van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66, wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegels van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik ervan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Namelijk dat hij ons vanwege dat enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus en het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? En dan luidt het antwoord, ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. En dan tenslotte vraag 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? En dan zegt het antwoord 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Tot zover zondag 25. Vanavond hoop ik die zondag met u te behandelen in de prediking. Ik heb 3 punten in de preek. Het eerste punt noem ik een belangrijke vraag. Tweede punt een nieuw onderwerp. En het derde punt een duidelijke les. Een belangrijke vraag, een nieuw onderwerp en een duidelijke les. Maar zullen we eerst gaan zingen over het woord en over de sacramenten. Psalm 119. 119. En daarvan de verzen 17, 53 en 72. 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En daarna 72, als het mij benauwd of bang gevallen is. Het zijn de versen 17, 53 en 72 van Psalm 119. Beste vrienden, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen Psalm 79. En daarvan dat kleine laatste, het zevende is dat het laatste vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. 79 is dat, het zevende vers. En zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. Zondag 25. Een eerste punt, dat noemen we vanavond een belangrijke vraag. Als je zondag 25 gaat lezen, helemaal aan het begin, vraag en antwoord 65, dan wordt daar een nieuw onderwerp behandeld. Het gaat beginnen over de sacramenten. Alleen, daar merk je als je zondag 25 begint te lezen, aanvankelijk nog niet zoveel van. Want vraag en antwoord 65. Ja, je moet zeggen, die vraag en dat antwoord, daarin wordt nog steeds voortgewandeld op het pad wat men al lang aan het bewandelen was. He, lees u maar even mee, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En deze vraag die knoopt gewoon aan bij het onderwerp waar het al enkele zondagen over gegaan heeft, he, het onderwerp geloof. Trouwens, heel wat zondagen zijn al besteed aan dat onderwerp het geloof. Eerst werden stuk voor stuk de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof behandeld. En daarna kwamen de vruchten van het geloof aan de beurt. Vervolgens werd stilgestaan bij de verhouding tussen geloof en werken. En nou dan de vraag naar de oorsprong van het geloof, de bron van het geloof. En dat is, ja, toch best een interessant onderwerp. Waar komt het geloof vandaan? Dat is een vraag waar we ons vaak mee bezighouden als we naar de kerk gaan. En ik denk dat in het leven van alle dag we ook wel eens een keer die vraag aan onszelf stellen. Hoe kom je nou aan geloof? Wat zegt ons leerboek in antwoord op die vraag? Je moet zeggen, de catechismus is heel kort. Die is ook heel erg duidelijk. Geloof komt van de Heilige Geest. Ik denk dat het vast niet erg overbodig zou zijn als vandaag de dag dat zinnetje, die woorden op de muren gekalkt zouden worden van alle kerken. Het geloof komt van de Heilige Geest. Niks en niemand anders bewerkt het geloof dan de Heilige Geest alleen. Dus, laten we nou vooral niet denken wat je wel eens een keer wil horen van het geloof dat komt tot stand als je daar zelf toe besluit. Het geloof verschijnt niet daar waar de mens beslist tot het geloof. Je komt wel eens mensen die praten er heel makkelijk over. Ja, ik ben gaan geloven. Oh. En wat dat voor een geloof dan is. Ja, in ieder geval niet het geloof waar de catechismus hier in zondag 25 het over heeft. Want dat geloof wat hierover gaat in ons leerboek, dat komt van de Heilige Geest. Als een ander zou zeggen, ja, wat ik geloof, ik hou het maar bij wat mijn grootvader eigenlijk voor overtuiging had en wat mijn ouders ook hebben gevolgd. Dat is ook niet het goede geloof wat hierover gaat. Kijk, geloof erf je niet van je grootvader of van je grootmoeder. Trouwens, als wij mensen onszelf, of we zouden het aan elkaar kunnen geven, het geloof, als dat nou zo was, dan had de hele Bijbel er heel anders uitgezien. Want ik weet zeker dat Abraham het echte geloof dan ook gegeven zou hebben aan Ismaël. En Isaac zou het ook gegeven hebben aan Esau. Maar dat konden ze niet. Trouwens, David die kon het ook niet geven aan zijn zoon Absalom. Als je het geloof van een mens verwacht, dan zit je op de foute lijn. Als je als kerkganger het geloof van de een of andere dominee verwacht, dan zit je er dus ook naast. Alleen de Heilige Geest, die kan het echte, het ware, zaligmakende geloof schenken. En ja, daarbij maakt de Heilige Geest dan ook vervolgens nog gebruik van planters en natmakers, hè, om het maar eens met Paulus te zeggen. Maar die staan voor de rest helemaal aan de kant. Dat ik daar vanavond nou even tijd voor neem om dat zo sterk te beklemtonen, dat komt omdat je vandaag de dag steeds vaker in kerkelijke kringen hoort van ja, dat dat geloof toch iets is waar de mens toe in bewilligt. Je krijgt wel eens de indruk dat het geloof zoiets moet wezen als een rijpe appel die je zomaar eventjes van een boom kunt plukken. Een uitdrukking die in dit verband nogal eens misbruikt wordt, dat is dat mensen zeggen, ik heb het geloof aangenomen. Dat klopt, dat zegt de schrift ook, aannemen. Maar vergeet dan nooit dat het woord dat daar gebruikt wordt voor aannemen, dat dit inhoudt. Je houdt de hand op. Je bent een bedelaar. Dus je grijpt het niet, je krijgt het. De catechismus die weet alleen van zo'n door de Heilige Geest gegeven geloof. En al dat andere geloof, ja, laten we er maar eerlijk over zijn, dat deugt niet, dat schijngeloof. En schijngeloof, ja zeker, dat kan geweldig veel lijken. Maar het is altijd maar namaak, imitatie. Zo spreekt trouwens ook de Bijbel erover, hè. En dan denk ik, als ik een voorbeeld zoek aan die gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En dan kijken wij meestal naar de verschillen tussen die ene 5 maagden en die andere 5. Maar laat die verschillen nou even voor wat ze zijn. Let eens even op de overeenkomsten. Alle 10 die maagden, die meisjes, die hadden allemaal een lamp. Ze zaten ook alle 10 op de bruidegom te wachten. Ze zijn alle 10 in slaap gevallen. Alle 10 werden ze vervolgens ook gewekt door de roep. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En toen gingen ze alle 10 een lamp aansteken. Het enige verschil tussen die 2 groepen in de gelijkenis, dat is dat er maar 5 waren die ook voor olie hadden gezorgd. De olie van de Heilige Geest. Wat kun je er nou uit leren? Dat er dus geloof, laten we het maar even toch geloof noemen, dat er een soort geloof bestaat, dat geen planting is van de Heere. De olie van de Geest komt er niet aan te pas. Het zal meer passen bij het onkruidzaad van de duivel. En dan weet u misschien ook wel, over onkruid is een heleboel te vertellen. Maar het enige interessante van onkruid voor vanavond de preek, dat is dat onkruid bij droogte nog het beste groeit. Vals geloof, daar zie je soms veel meer vertoon van kracht dan bij het levende geloof. Klinkt misschien raar in uw oren, maar schijngeloof, dat kan tegen een stootje. Toch, het komt niet van de Heilige Geest. Ja, zult u zeggen, je moet dus het echte geloof hebben, dat komt van de Heilige Geest, maar hoe schenkt de Geest van God je dan dat geloof? Doet hij dat zomaar, Gods geest? Plotseling, onverwacht, onverklaarbaar ook. Er zijn best wel kerkmensen, trouwe kerkmensen, die dat denken. En dan kunnen ze er nog een bijbeltekst ook bij halen die dat lijkt te bevestigen. Want er staat toch geschreven dat de Heilige Geest te vergelijken is met de wind. En hij blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Dus er is verder niet zo gek veel over te zeggen. En dit zijn mensen die leven dan op de manier dat ze denken, ja, misschien word ik morgenochtend wel wakker. En dan kom ik ineens tot de ontdekking dat de Geest van God me het geloof heeft gegeven. Nou moet ik wel zeggen, de Heilige Geest die werkt altijd soeverein. Hij geeft niemand rekenschap van zijn daden. Hij is vrijmachtig, God de Heilige Geest. Vrijmachtig in zijn daden, maar dat wil niet zeggen dat hij ook een beetje magisch zou werken. De Geest van God. Die werkt niet zomaar onvoorspelbaar en oncontroleerbaar, zomaar een beetje het wilde weg, nee. Gods geest, als die werkt, die maakt altijd gebruik van een instrument, een middel. En dat is het woord. En daar zie je duidelijk in die vele geschiedenissen die daarover staan in de Bijbel. Als voorbeeld neem ik de geschiedenis van Cornelius. U kent hem wel uit de Handelingen der Apostelen, de eerste hoofdstukken van dat Bijbelboek. Cornelius, een hoofdman over een legerafdeling van de Romeinen, woont in Caesarea. Die man die moest zalig gemaakt worden. Maar ja, hoe kan die dan zalig gemaakt worden? Ja, door het geloof in de Heer Jezus Christus, zo word je alleen maar zalig. Dus die Cornelius moet het geloof krijgen. Hoe krijgt die Cornelius nou het geloof? Dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. En hoe werkt die Heilige Geest dat dan? Nou, op zekere dag krijgt deze Romeinse soldaat een gezicht, een visioen. En ja, als wij dat horen, visioen, gezicht, dat is altijd interessant, hè. Dat boeit wel. Dat maakt ons nieuwsgierig. Vertelt een stem in dat visioen aan Cornelius hoe die nou zalig moet worden en hoe die moet gaan geloven? Nee. Nee, dat visioen dat leidt tot wat anders. Via dat visioen krijgt Cornelius te maken met een engel. Oh, zult u zeggen, dus die engel die gaat hem vertellen hoe die tot geloof moet komen. Hoe de weg ter zaligheid is. Nee, zo gebeurt het ook niet. Die engel die zegt dan in dat visioen dat Cornelius een boodschapper moet sturen naar Joppe. Want daar in dat stadje Joppe, daar logeert de apostel Petrus. En die moet die gaan halen. En die Petrus, ja, die Petrus, die apostel, die zal dan het woord der waarheid preken. En dat woord dat gepreekt gaat worden, dat zal de Heilige Geest dan gebruiken om het echte geloof in het hart van Cornelius te werken. Het woord, dat is dus het middel waar de Heilige Geest mee werkt. De weg waarlangs dat woord van God gezegend wordt, ja, dat is verder niet zo erg interessant. Ik zou haast zeggen, dat is nauwelijks van belang. Kijk, laten we eerlijk zijn. Wij hebben nog wel eens die neiging om de weg waar langs de Heer het eeuwige leven aan iemand schenkt, om dat zwaar te overschatten. En dan willen we wel eens net doen alsof die bepaalde weg die God toen ging, dat die onmisbaar is om de zaligheid te krijgen. Maar je moet wel zeggen, dat valt reuze mee hoor. Kijk, de Heere, ja, die past het heil door het geloof altijd op de een of de andere manier toe. Hij gaat de een of de andere weg. Maar welke weg de Heere daarbij gaat, daar is de Heere vrij in. En dat moeten we ons wel goed bewust zijn. Dat heeft maar heel weinig waarde. Als ik een Bijbels voorbeeld op dit punt mag geven, om dat wat duidelijk te maken, dan denk ik, dat is ook weer de Handelingen der Apostelen, ook weer het begin van de Bijbelboek, die kamerling uit Moreland. Die man die zat daar in zijn wagen de rol van de profeet Jesaja te lezen. En toen stuurde God hem een prediker der zaligheid. Maar dat die man in een wagen zat, dat is verder niet van belang hoor. De Heere maakte daar wel gebruik van. Je kunt zelf zeggen, Filippus de evangelist, Filippus de diaken, Filippus, die heeft nog naast die kamerling in die wagen gezeten. Maar voor de rest is die wagen totaal bijzaak. Hetzelfde zou ik kunnen zeggen over die boom waaruit Zacchaeus werd geroepen door de heiland. Die boom, hè, waar die in zat. Die boom was natuurlijk wel van belang voor Zacchaeus. En het is goed te begrijpen, zelfs jaren na zijn bekering, dat telkens als die Zacchaeus langs die boom kwam, dat hij daar nog met een goede herinnering daarnaar opkeek. Want God had die boom willen gebruiken. Maar voor de rest, die boom, ja, die boom die had hem niet zalig gemaakt. Nee, de Heere Jezus had hem zalig gemaakt. En dat had de heiland gedaan door zijn woord. En de omstandigheden waaronder dat woord verkondigd wordt, ja, die omstandigheden die kunnen nogal wat verschillen. Er zijn altijd verkondigers van dat woord nodig. Maar denk nou alsjeblieft nooit dat die verkondigers iets bijzonders zijn en iets geweldigs kunnen, want dat is niet waar. De Heere die roept eenvoudige mensen, op zich ook zondige mensen, en die gebruikt hij in zijn koninkrijk om dat koninkrijk uit te breiden door de verkondiging van het woord van God. Maar het is de Heilige Geest die het geloof werkt. Door het gepredikte woord. Toch, als ik nou zeg het gepredikte woord, de catechismus die gebruikt vanavond in zondag 25 een beetje wat andere woorden. In plaats van het woord kunt u in die antwoorden lezen het Heilig Evangelie. En dan denk je, waarom? Waarom zei hij niet gewoon het woord? Zit er wat achter? Moet je misschien zeggen, ja, maar alleen het evangelie, dat wordt door de Heilige Geest gebruikt in de bekering van zondaren. Alleen het evangelie, de wet niet. De wet die doet dan geen nut. Werkt wellicht ook Gods Geest nooit met de wet? En dan denken we vaak bij de wet ook nog aan het Oude Testament. Ja, maar dat kan toch niet, want dan zou Abraham nooit zalig zijn geworden, nooit de vader der gelovigen zijn geworden. Dan was die man ook niet genoemd in Hebreeën 11 in de rij van de geloofshelden. Abraham, ja, het evangelie zoals in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat heeft die man nooit gekend. Daar leefde die eeuwen en eeuwen veel te vroeg voor. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, als er in de catechismus in antwoord 65 gesproken wordt over het heilig evangelie, dan is dat heilig evangelie niet hetzelfde als wat bij ons wel eens wordt genoemd het Nieuwe Testament. Nee, met evangelie, met dat woord evangelie, daar bedoelt ons leerboek dit mee. De boodschap van Gods vergevende liefde die er is in de zaligmaker Jezus Christus. De verkondiging van de weg ter zaligheid door het reinigend bloed van het Lam Gods. Dat wordt nou net door de Heilige Geest gebruikt om zondaren te zaligen. Maar dat evangelie, daar kom je niet alleen maar tegen in het Nieuwe Testament, en vooral niet in, alleen maar in die vier eerste boeken van dat Nieuwe Testament, staat ook heel uitgebreid in het Oude Testament. Als ik een voorbeeld mag geven, de psalmen. De psalmen die hebben door de eeuwen heen de kerk van God vertroost in allerlei moeite en verdrukking. En hoe deden die psalmen dat? Stond er vooral de wet in te lezen? Nee, dat gebeurde door het evangelie. En het evangelie kun je heel veel, heel rijk ook, terugvinden in de psalmen. Luther die heeft niet voor niks de psalmen genoemd, het evangelie van het Oude Testament. En naast die evangeliegedeelte die je dan vindt in de psalmen, moeten we ook niet vergeten die talloze hoofdstukken in de boeken van de profeten. De profeten die hebben ook voluit het evangelie verkondigd in hun tijd. Het evangelie. Opdat in een weg van bekering het volk Israël teruggevoerd werd naar de God der vaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Vanaf Adam, kun je trouwens wel zeggen, heeft God het evangelie laten weer klinken. Die eerste belofte, we noemen het de moederbelofte, de rest komt er allemaal uit voort aan belofte. Die eerste belofte, dat God vijandschap zou zetten. Daar heb je het evangelie al. En ja, de vraag is altijd maar, hebben we dat evangelie al echt gehoord? Want je kunt zeggen, dat gebeurt. Als de geest van God het evangelie gaat gebruiken om mensen te brengen tot bekering en geloof. Dan ga je horen, ja horen, niet alleen met je uitwendige oren. Nee, dan ga je echt horen, met je hart horen. Dan ga je leven door het gehoor. Het evangelie, dat bewerkt dan in je de zaligheid, het evangelie. De wet, die werkt het geloof niet. En die versterkt het geloof net zo min. En als ik dat zo zeg, dan trekken veel mensen daar de verkeerde gevolgtrekking uit. En die zeggen, oh, dus die wet die is nergens goed voor, die deugt niet meer. Gooi hem maar weg. Was zeker vroeger nog van belang, maar tegenwoordig niet. Ho. Wacht nou. Zo bedoelt de catechismus het in ieder geval niet als ze spreekt over het evangelie, dat je die wet maar weg moet doen. Nee, de Bijbel die doet die wet ook nergens weg. Christus deed hem niet weg. Zelfs geen titel en jot, dat kleinste partikeltje van de Hebreeuwse taal. Dat kon niet verdwijnen uit de wet. De Heere hield het allemaal overeind. Trouwens, ik lees ook dat de Heere de wet gebruikt. Namelijk als een tuchtmeester tot Christus. De wet van de Heere. Het is een soort breekijzer in handen van God. Het is een breekijzer, daar breekt God al onze goede werken mee af. Tot de bodem. En je mag wel zeggen dat de wet plaats maakt voor het evangelie. De weg wordt vrijgemaakt voor de Heilige Geest om in het hart het evangelie te planten. Maar nou spreekt antwoord 65 niet alleen over de werken van het geloof, het werken van het geloof, maar ook over het versterken van het geloof. En dat is terecht. Want het geloof waar de Heilige Geest het geloof maakt, moet je niet denken dat dat dan 100% compleet en volmaakt is. Het is zelfs maar de vraag of het echte geloof ooit volmaakt wordt. Paulus de apostel die heeft er nadrukkelijk een vraagteken bij geplaatst. Die heeft gezegd, ja, kijk uit, we kennen slechts ten dele. En dat kennen, dat is de geloofskennis. Wie het geloof bezit, laat hij niet denken dat dat 100% wordt. Wie een geloof zou bezitten dat dat geweldig is en volmaakt is, ja, die moet toch maar eens nodig gaan kijken of die wel het goede geloof heeft. De Heilige Geest, die doet wonderen, maar de Heilige Geest die werkt nooit het geloof als wonderbomen. Het geloof moet groeien. Het kan ook niet zonder groeien. Eerst wordt het geloof gevoed door de melk. En later door de vaste spijzen. Ik zou het ook op deze manier nog wel duidelijker kunnen maken. Als je aan zonden en schuld wordt ontdekt, als Gods geest zo begint te werken in je leven, dan put je daar nog niet zo bar veel wijsheid aangaande het evangelie uit. Dat de rijkdommen van God krachtig zijn. Daar heb je nog niet alle besef van. De liefde van God, die zal in het begin van het geestelijk leven het hart nog niet vervullen. De beloften van God kunnen dan ook allemaal nog niet genoten worden. Maar als de Heilige Geest iets laat zien van wat ze dan vroeger noemden de gepastheid van Christus. En bij dat gepastheid moet je dus denken aan een legpuzzel. Hij die stukjes. Alleen dat stukje past niet. Ander ook niet. Het is wel de kleur, maar het past niet. Christus heeft een gepastheid, zeiden onze vader. Dat is een stukje dat precies past. En als dat past, dan is het weer een deel geworden van dat grotere geheel. De gepastheid van Christus. Dan krijg je iets meer vaste spijs om te verteren. Je kunt niet zeggen dat er dan ook in de groei van het geloofsleven een keer een moment komt dat je zou kunnen zeggen, nou hebben we het gehad, hè, nou zijn we er, het is compleet. Nee. Tegen zijn eigen discipelen heeft de heiland het alles gezegd. Al hadden jullie nou maar, en het waren toch discipelen, hè, en die liepen al jaren wat mee met de Heer Jezus. Al hadden jullie nou maar het geloof als van een mosterdzaadje. Dan zou je bergen verzetten in het hart van de zee. Dus blijkbaar was het toch lang nog geen 100%. Kijk, en als dat nou door de heiland tegen zijn discipelen wordt gezegd, wat zal het dan wezen bij Gods kinderen in onze tijd? Waarachtig geloof. Het wordt ook altijd aangevochten door de duivel, bezwaren van het eigen hart. Echt geloof moet steeds weer versterkt worden. Die vonk die er soms nog net aan schuil gaat in die rokende vlaswiek, die moet weer aangeblazen worden, dat moet weer worden tot een vlam. En ja, dat doet de Heilige Geest ook. Hoe dan? Door hetzelfde woord waar die zon daarmee trekt en roept. Door de prediking van het woord Gods. Maar niet alleen door de prediking, nee. Door de prediking, jawel. Maar Gods geest gebruikt voor de versterking van het geloof ook de sacramenten. Let er dus op, om het geloof te versterken, daarvoor heeft Gods geest twee middelen. Het woord en de sacramenten. Om het geloof te werken, maakt de geest alleen maar gebruik van het gepredikte woord. Wie dus ooit zou denken, ja, ik heb het geloof nog niet, maar laat ik nou maar eens een keer naar het heilige avondmaal gaan, misschien word ik daar bekeerd. Op zo'n manier loop je niet in Gods wegen. Ja, zal iemand zeggen, maar sacramenten, wat zijn dat eigenlijk precies, sacramenten? Nou, daar is een heleboel misverstand over wat sacramenten zijn. Dat is waar. Laten we maar eens gaan kijken. Dat brengt me vanavond bij het tweede punt een nieuw onderwerp. Wat zijn sacramenten? Dat is de vraag die we tegenkomen bij 66. Een terechte vraag, een goede vraag. En ik zou ook willen zeggen, het is een zeer actuele vraag. Want helaas, en dat geldt ook binnen kerken, weinigen weten wat sacramenten zijn. Wat kunnen we in antwoord 66 lezen over die sacramenten? Het zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij door het gebruik ervan ons de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Als je dat lange zinnetje zo leest, dan vallen er een paar woorden op. Dat zijn de woorden waartekenen en zegelen, zegels. En die twee woorden moeten we eens een beetje beter gaan bekijken. Kijk, wij kennen natuurlijk allemaal wel dat woordje teken, teken. En in de dagen dat de Heere Jezus hier op aarde rondwandelde, deed hij vele tekenen. Wij zeggen wel eens, de Heere heeft heel wat wonderen verricht. Dat is natuurlijk wel waar. Maar de Bijbel noemt die wonderen steeds tekenen. Waarom? Omdat die wonderen iets betekenden. En dat heeft die schare die in talloze hoeveelheid rond de Heere te vinden was, ook heel goed begrepen. Die wondertekenen, die hadden iets te vertellen. Er zat wat achter, er zat een boodschap in. Wat dan? Nou, de Heere Jezus, die liet door middel van die wondertekenen de macht van zijn genade zien. Dus die tekenen waren niet zomaar een soort toverkunstjes op zich, nee. Die wezen heen naar wie en wat de Heere Jezus is. Wat de Heere Jezus deed. Die vertelden als het ware die wondertekenen waarom de Heer op aarde was gekomen. En ze lieten zien die tekenen hoe de Heere genade gaf. Kijk, en zo zijn nou ook sacramenten. Die wijzen niet naar zichzelf. Die wijzen altijd naar de Heere Jezus. De heilige doop. Waar wijst die heen? Naar het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het heilige avondmaal, dat wijst heen naar de knecht des Heren die gekomen is om de schuld van goddelozen te verzoenen. En nou heb ik een eerlijke vraag. Als u kinderen gedoopt ziet worden, worden uw gedachten op zo'n moment dan ook heen geleid naar de kruisheuvel Golgotha waar de heiland zichzelf gegeven heeft? Want daar wil het sacrament onze gedachten heen voeren. Maar ja, nou zijn sacramenten niet alleen maar waartekenen, dingen met een betekenis. Het zijn ook zegelen, zegels, zegelen. Een beetje een ouderwets woord aan het worden. Wat betekent dat, een zegel? Vroeger had je veel zegels, lakzegels. En zo'n zegel werd dan ergens aangehangen aan een belangrijke akte, hè, bij een notaris. Als dat zegel er niet aan hing, dan had je een probleem met je mooie akte. Nee, dan was die niet echt. Het zegel moest er aanhangen, bevestigd daaraan door die notaris die de zaak behandeld had. Een zegel bevestigt dus iets. Een zegel wil zeggen, het is echt, het is betrouwbaar. Nou, zo gebruikt de Heilige Geest ook de sacramenten. De harten van Gods kinderen worden erdoor verzegeld. God wijst door zijn geest die kinderen Gods erop, het is echt waar. Je zonden zijn vergeven. Kijk maar, zondaar. Zie je dat water stromen bij de doop, zoals water het vuil afwast, zo wijst ook het bloed van de Heere Jezus je schuld af. En bij de avondmaalstafel zie je dat brood ellendige. Zoals het brood verbroken is, zo heeft ook Christus zich voor arme zondaren laten verbreken. En zie je die wijn, die niet ingeschonken wordt zoals je een kopje thee inschenkt. Nee, die vergoten wordt. Daarom hangt die kan ook wat hoger, vergoten. En zo heeft de heiland ook zijn eigen bloed vergoten voor u verlorenen. Als ik het wat simpel mag zeggen, de Heilige Geest, die gebruikt de sacramenten om dat wankelende geloof van Gods kinderen ervan te overtuigen dat de Heere vol barmhartigheid is over jou de goddeloze. Zo versterkt de Heilige Geest de zwakke geloof. Als we verder gaan kijken naar antwoord 66, dan valt me nog een woord op. Heilig. Er staat hier dat de sacramenten heilige tekenen en zegelen zijn. En dat woordje heilig, ja, daar moet je nooit overheen lezen. Heilig. Het woordje heilig hier, dat betekent hetzelfde als wanneer we het hebben over het heilige woord van God of de heilige God zelf. En wat dat woordje heilig dan inhoudt, dat lijkt verder volslagen duidelijk, maar de vraag is wel, herkennen we dat nou ook als we het hebben over de sacramenten? Kijk, als het over het avondmaal gaat, dat ene sacrament, dan hebben we allemaal wel het idee dat sacrament, dat moet heilig zijn. We hebben het misschien zo onder elkaar wel eens over kerken waar een geweldige schroom heerst om deel te nemen aan het heilige avondmaal. En dat, ja, daar zetten we een klein vraagteken bij. Maar ja, zeggen we, in ieder geval, het is er nog wel heilig, hè, dat avondmaal. Want je hebt ook andere kerken, daar is het zo'n beetje vanzelfsprekend dat iedereen aangaat aan het heilige avondmaal. En daarom zijn we wel eens wat benauwd. En dan zeggen we, wordt daar het avondmaal niet ontheiligd? Maar steeds zweeft dat begrip van heiligheid mee met het avondmaal, als we het daarover hebben. Maar nou even het sacrament van de heilige doop. Ik denk dat we allemaal wel weten dat er in veel kerken zoiets is als een sacramentsautomatisme. Tenminste, als het gaat over de heilige doop. Wordt dus de heilige doop massaal ontheiligd? In ieder geval is dit duidelijk. Tegen de doop kijken we vaak een beetje anders aan dan tegen het avondmaal. En de vraag kan dan gesteld worden, deugt dat ook? Toen Mozes, en ja, dat is lang geleden, toen Mozes in die woestijn van Midian daar een braambos zag branden. Het verteerde niet. Toen moest op zeker moment Mozes, de Heer die gaf dat bevel, de schoenen van zijn voeten doen, want de plaats waarop die stond was heilige grond. Ervaren wij de doop ook zo? Want ook die doop, dat is een heilig teken en zegel van de offeranden van de Heere Jezus. En net zo heilig is dat het avondmaal dat is. Klopt dat? Of zou je toch moeten zeggen, ja, maar de doop is een klein beetje minder heilig hoor dan het avondmaal. Zou toch vreemd zijn als je dat zei. Er staat in antwoord 66 dat de sacramenten heilige zichtbare waartekenen en zegelen zijn van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik ervan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus en het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Als je dat zo leest, aan welk van de twee sacramenten denkt u dan? Denk je toch verreweg het eerste aan het heilige avondmaal? Maar vergeet intussen dus niet, dit stukje van dat antwoord, dat is net zo goed ook van toepassing op de heilige doop. Christus heeft die doop ingesteld, opdat hij ons door het gebruik van de doop de belofte van het evangelie des te beter te verstaan zou geven en verzegelen. Kortom, de heilige doop, die betekent niet alleen de belofte van het evangelie, die ziet daar niet alleen op uit, maar die verzegelt die beloften ook van het evangelie. En dat de doop de vergeving der zonde betekent, aanduidt. Ja, dat snappen we dan nog wel. Maar dat de doop de vergeving der zonde verzegelt, nou. Stond u als doopouder, toen u dat ooit was, daar ook zo bij stil? Het kan best eens zijn dat u één of meerdere kinderen ooit een doop hebt gehouden. Maar mag ik dan deze vragen stellen? Is bij die doop Gods belofte ook voor u verzegeld, bevestigd? Misschien dat iemand zegt, dominee, wacht nou even. Als de belofte van God aan je hart bevestigd wordt, ja, daar is toch het echte en het ware zaligmakende geloof voor nodig. He, om die belofte van het evangelie echt met je hart te verstaan. Ja, dat is zeker. Daar is het echte geloof voor nodig. Maar de heilige doop veronderstelt dat echte geloof ook, hoor. En ze wil dat geloof versterken. Of koppelen we toch vaak de doop maar een beetje los van het echte geloof. Ik denk dat dat inderdaad gebeurt. Maar dan gaan we toch niet in de lijn van de schrift en van de belijdenis. Brengt me vanavond bij het derde punt. Een duidelijke les. Vraag 67. Dat is een lange vraag. Maar kort gezegd komt het erop neer dat hier gevraagd wordt naar het doel van de sacramenten. En wat blijkt? Het doel van de sacrament is precies hetzelfde doel als wat het doel van het verkondigen van het woord van God is. Zowel het woord als de sacramenten, die wijzen het geloof op de zaligmaker Jezus Christus. Dat wil intussen niet zeggen dat er totaal geen verschillen zouden zijn tussen aan de ene kant het woord en aan de andere kant de sacramenten. We hebben zo even al gezien, het woord wordt gegeven door God opdat dit het geloof zou bewerken en ook versterken. En de sacramenten die willen het geloof alleen maar versterken. Er komt trouwens nog een ander verschil tussen het woord en de sacramenten bij. Het woord kun je horen, de sacramenten niet. Die zijn naar hun aard zichtbaar. Bekend misschien die uitdrukking, de sacramenten zijn zichtbare preken. Gaat het in de prediking om het oor? Bij de sacramenten komt het vooral op het oog aan. Wat de Heilige Geest werkt door het oor, dat wil die vervolgens versterken door het oog. Die orde is maar niet toevallig. Kijk, als de Heere in de toe-eigening van het heil de volgorde aanhoudt van eerst het oor en vervolgens ook het oog, dan gaat er toch ietsje meer achter schuil dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. Als we de eerste hoofdstukken van de Bijbel er eens naast gaan leggen, dan kom je namelijk deze volgorde bij de zondeval precies eender tegen. Toen de mens in de zonde viel, hoe ging dat? Eerst het oor, dat werd geleend aan wat de Satan zei. Wat zei die slang dan? Is het ook even dat God gezegd heeft, gelieden zult niet eten van alle boom van deze hof? Klopte nog niet ook, maar dat werd even later herzien. Het oor, daar ging het om, de mens luisterde. Daar speelt dus het gehoor de doorslaggevende rol. Maar dat was nog niet alles. Het lukte nog niet de mens door zonde te verleiden. Maar wat lees je nu even verderop? En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat die een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. Daar heb je de tweede etappe in de zondeval van de mens. Dan komt bij het oor het oog. De vrouw zag. En Adam die zag het ook. Eerst horen, dan zien en dan tenslotte zondigen. Maar nou moet u er ook eens op letten hoe de Heere in zijn verlossingswerk de zaak heeft aangepakt. De Heilige Geest die begint te werken via het oor. Dan werkt hij door het oor het geloof in het woord van God. En dan gaat hij dat versterken, dat geloof, door bij de sacramenten ook het oog op de Heere te vestigen. En daarna de zaligheid. Zo voert nou Gods geest zondaren uit de diepte van hun verlorenheid en verderf tot een totale verlossing. En waarin is die verlossing dan te vinden die de Heilige Geest werkt? Die is alleen te vinden in de Heere Jezus Christus. Beste vrienden, als je die antwoorden zo leest, hè, op die vragen 66 en 67, dan is er één ding dat opvalt. Voortdurend trekt de catechismus de lijn door van de sacramenten naar de Heere Jezus. Of als ik het nog een beetje secuurder mag zeggen. De catechismus trekt de lijn door naar de offeranden van de Heere Jezus. Daarheen stuwt ook de Heilige Geest een zondaar naar de gekruisigde Christus. Naar zijn offer. Want de zaligmaker en zijn bloed, dat is de enige grond van de zaligheid. En wat voor wijsheid kunnen we daar nou uit ontlenen? Dit. Het mag nooit in ons kerkelijk leven, godsdienstig leven gaan om een preek of om het avondmaal of om de doop op zich. Al die zaken, als het goed is hoor, al die zaken die moeten ons brengen bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En daarom de grote vraag is dan ook, is het in ons leven ons al om die Heere te doen? Toen Israël bij de woestijntocht een keer moest vechten tegen Amalek, toen ging Mozes op een heuvel staan en hij strekte zijn staf uit naar de hemel. Ja, daarbij ging het natuurlijk niet om die staf, dat was maar een hulpmiddel. Maar het ging Mozes om de bijstand van de Heere der Heerscharen. Die bijstand had Israël nodig in het gevecht. En toen na een poosje die armen van Mozes moe werden, zwaar werden, toen schoten Aaron en Hur toe om die armen van Mozes wat te stutten. En toen ging het ook weer niet om Aaron of om Hur, maar het ging allemaal om de Heere. Kijk, zo ondersteunen de sacramenten de bediening van het goddelijke woord. Als je opgaat onder de verkondiging van het woord, onder de bediening van de sacramenten, dan moet je er altijd maar goed op letten, waar gaat het nou ten diepste om? Gaat het bij zulke dingen om onszelf? Gaat het tenslotte om onze zaligheid? Of gaat het om de Heere? Om de Heere zelf. Kijk, de Heere zelf. Daar moet het de mens nou om te doen zijn. Om de Heere zelf. Daarom zijn er ook maar twee sacramenten, niet meer. Omdat er niet meer dan twee zijn ingesteld door de zaligmaker Jezus Christus. En dat wordt aan de orde gesteld in die laatste vraag. Hè? Vraag en antwoord 68. Als je dat zo leest, vraag en antwoord 68, het lijkt op het eerste gezicht allemaal niet veel anders te bevatten dan een heel praktisch iets. Het vraagstuk, hoeveel sacramenten zijn er nou precies? En dan moet u weten, toen de tijd is nog zo trouwens, de kerk van Rome, die heeft er 7. En de kerk van de Reformatie, die hield er wel geteld 2 over. Waarom nou niet meer dan 2? Omdat alleen de heilige doop en ook het heilige avondmaal door Christus zijn ingesteld. Die anderen niet, die zijn door mensen ingesteld. Kijk, het gaat zowel bij het woord als bij de sacramenten altijd om Christus. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk kort gezegd de grote les van heel zondag 25. Wat is er voor een les? Dat is deze les. Niet de doop maakt je zalig. Niet het avondmaal maakt je zalig. Zelfs de prediking maakt je niet zalig. Maar alleen de Heer Jezus Christus maakt je zalig. Door zijn offeranden. En dat woord der zaligheid, dat werkt God door zijn geest uit in zondaars hart. En de vraag is, hebben we dat woord al leren verstaan? Dat onze zaligheid alleen gelegen is in de Heere Jezus Christus en zijn offer. Dus de zaligheid, die is niet gelegen in een lieve Jezus en ook niet in een zachtzinnige Jezus, zelfs niet in een begripvolle Jezus, maar in de offeranden van de Heere Jezus Christus. Hebben we dat nou voor onszelf leren verstaan? Misschien dat u zegt niet. Niet leren verstaan, nooit nog geleerd. Ik weet dat het is nodig, maar ik ken het nog niet. Vraag de Heer erom. Want u moet weten, de Heilige Geest die wil niks liever dan dat u de Heiland leert kennen, leert liefhebben, leert vrezen en in hem leert roemen. Roemen. Roemen in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat wil de Heilige Geest. Roemen in de Heere die het verlorene zaligt. Mag u iets van die roemtaal ook kennen? De roemtaal. Ja, zegt u, waar wordt die roemtaal gehoord? Waar kun je die vinden? Die wordt alleen daar gevonden waar het kruis van Christus door het geloof wordt gezien. En als je oog krijgt voor die geweldige schat die er verborgen ligt in het bloed van het lam, dan zal er in uw hart vastheid komen. Zekerheid komen. Zekerheid waarover? Dat u alleen door dat bloed en door die wonden van de Heiland, uit vrije genade, in die Heere voor eeuwig zult roemen. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u hebt ons vanavond onderwijs willen geven. Dat is ook iets wat we nodig hebben, wat we nodig houden. Bij een heleboel gewone vakken hier op aarde is het zo, als je het nou eenmaal weet, dan is het klaar. Maar van de weg der zaligheid, als we die weten, nee, dan is het niet klaar. Dan moet het ons telkens opnieuw worden bijgebracht. Want we bedenken bij alles wat we van uwentwege leren, nog zo'n heleboel van onszelf erbij. En dat verontreinigt de zaak, dat vertroebelt het zicht op u. En dan gaat de mens er een heleboel omheen bouwen. Maar tenslotte, als het erop aankomt, dan hebben we nodig dat geloof in de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Roemen in hem. En dan is de rest allemaal lariekoek. Maar wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Maar dan blijft het verderf op de mens liggen. Heren, overtuig ons er allemaal van dat we het geloof nodig hebben. En als we het geloof ontvangen, dan zeggen we niet van nou, dat is dan klaar, dat is geregeld. Nou kunnen we vooruit. Grote zorg minder, nee. Dan zeggen we, Heere, vermeerder ons het geloof. We hebben er altijd te weinig van. We blijven bedelaars. Maar een bedelaar aan de troon van uw genade, Heere, die zal toch nooit gebrek hebben. En dat is niet omdat hij zo goed kan bedelen, maar omdat u een God bent van overvloed. Gedenk ons zo, Heere. Deze week ligt voor ons, wees met ons bij het werk dat we te doen hebben. En als we geen werk te doen hebben, zegen ons dan ook. Want ledigheid, ja, dat is nog alles des duivels oorkussen. Maar doe ons oog gericht zijn, en als dat nog niet zo is, gericht worden. Op die overste leidsman en voleinder des geloofs. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Zullen we tot slot nog zingen Psalm 89 en daarvan het 7e en het 8e vers. 89 vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 7 en 8 van Psalm 89. dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Ik had geen